Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Wat is het gek en bijzonder om hier zo bij elkaar te zijn. Dat je elkaar ziet weer. Dat je contact met elkaar kunt hebben, dat je sommige mensen echt al een tijdje niet gezien hebt. Ik zag net ook iemand die we al heel lang niet gezien hebben, maar die vanochtend weer een keertje bij ons komt kijken. Van harte welkom, leuk dat je er bent. En dat we elkaar op deze manier weer op mogen zoeken en tegelijkertijd zitten we op onze stoel met een toch een soort van verbod om mee te zingen. Het is niet officieel allemaal, maar het is wel verstandig. En daarom kiezen we ervoor om elkaar te beschermen, om niet mee te zingen. Maar ik weet niet hoe het jou vergaat. Ik vind dat ingewikkeld en moeilijk. En als ik niet oppas, daarom vraagt Ilona ook de hele tijd om toch maar te gaan staan en proberen op een of andere manier actief mee te doen. Want als ik niet oppas, dan ga ik op mijn stoel zitten en is een van de meest handige manieren om niet mee te zingen, onverschillig te worden. Maar een beetje onderuit gezakt te zitten. En misschien herken je het ook wel als je thuis zit te kijken en je bent wel deel van alles wat hier gebeurt, maar je zit gewoon op de bank en je denkt, wat zij daar hebben is voor hun wel mooi, maar ik laat het maar een beetje over me heen komen. En juist op die momenten, merk ik, moeten we er eventjes een keertje extra bewust voor kiezen om toch op een of andere manier mee te doen. Want anders lopen we het risico dat wat hier gebeurt voor deze mensen heel fijn is en dat de rest een toeschouwer is. Of in de zaal of thuis, maar dat we toeschouwer worden. En dat kan niet de bedoeling zijn. Want op het moment dat we toeschouwer worden van iets wat hier gebeurt, dan lopen we het risico om ook daarin uit elkaar te groeien. En dat je alleen maar een fijne dienst kunt hebben op het moment dat je op het podium mee zou mogen doen. Nee, waar we juist voor willen gaan dit jaar, dit seizoen, dit seizoen zeg maar van september tot en met juni, is om er bewust voor te kiezen sterker in verbinding te staan. Met alle beperkingen die we hebben, juist dwars door die beperkingen heen ervoor te kiezen, wij gaan voor sterkere verbindingen. En dit besluit hebben we al genomen als oudste team, ver voordat de coronatijd aangebroken was. Dat we zeiden, eigenlijk moeten we een tijd nemen met elkaar. En hoe mooi is het om dat in ons jubileumjaar te doen. Om ervoor te kiezen te groeien in onderlinge verbondenheid en gepassioneerde missie. Dus dat we elkaar meer op het oog krijgen. En dat we geneigd zijn om meer naar buiten toe te gaan. En toen brak corona aan. En toen dachten we, moeten we dat wel blijven doen? Oh ja, zeker. Misschien wel vooral. Dwars door de beperkingen heen ervoor kiezen om te groeien in die verbondenheid en te groeien in die gepassioneerde missie. En daarom hebben we voor dit jaar gekozen voor het thema binnenste buiten. Wim vertelde daar vorige week het een en ander over. Alexander had het daar net al even over. En als ik aan het woord binnenste buiten denk, en dat is ook hoe ik er een beetje in zit, zeker voor de komende maanden. Als het gaat over binnenste buiten, dan hoop ik heel erg dat wij hier in staat zullen zijn om aan de buitenkant te laten zien wat er binnenin ons leeft. Dat wij aan de buitenkant laten zien wat er binnenin ons leeft. Ik hoop dat we daarin mogen groeien met elkaar. Want als wij in staat zijn om aan de buitenkant te laten zien wat er aan de binnenkant leeft, dan wordt onze verbinding met elkaar sterker. En op het moment dat we daar de komende maanden met elkaar mee oefenen, dan hoop ik dat we ook binnenste buiten gaan in groter opzicht. En dat we aan de buitenkant laten zien wat er in de binnenkant leeft. Dus ik zie wel uit naar dit jaar. En we hebben voor de komende periode hebben we ook al een heel aantal mooie Bijbelteksten gevonden waarvan we zeggen, hé, maar daar willen we dieper in duiken. Wim heeft vorige week gesproken over best wel een ingewikkelde tekst, wat hij goed heeft uitgelegd als het gaat over onze eerste liefde. Over 2 weken dan zal ik spreken over dat ene hoofdstuk uit 1 Korinthe wat zo bekend is. Het hoofdstuk over de liefde, 1 Korinthe 13. En zo zullen we met elkaar de komende tijd allemaal van dat soort pareltjes opzoeken in de Bijbel, waarin we met elkaar aangespoord worden om te groeien in het aan de buitenkant laten zien wat er in de binnenkant gebeurt. En vandaag mag ik met jullie kijken naar de eerste brief die Johannes heeft geschreven. Het zal niet de eerste brief zijn die hij geschreven heeft. Maar het is de eerste brief die in onze Bijbel terecht is gekomen. Goed om te weten, Johannes was een van de leerlingen van Jezus. En hij is ook een van de laatst overgebleven leerlingen. De andere leerlingen zijn inmiddels, omdat zij Jezus verkondigden, om het leven gekomen. Johannes is de laatst overgebleven. Hij is voorganger geweest, misschien op het moment van schrijven nog steeds wel, we weten het niet precies, maar hij is in ieder geval voorganger geweest van een regio. Hij is een soort regiomanager geweest, denk ik. En hij heeft overzicht gehad over een heel aantal kerken in de regio Azië. Een van de kerken die daar zat was de kerk van Efeze bijvoorbeeld. En dan moeten we niet denken aan een kerk zoals we dat hier zien, denk ik. Maar mogen we dat veel meer nog vertalen naar kleinere groepen, huisgroepen die bij elkaar kwamen. Die elkaar opzochten en met elkaar een netwerk van gelovigen vormden. Er zullen vast wel momenten geweest zijn, bijzondere momenten, dat ze met z'n allen bij elkaar kwamen. Maar veelal gebeurde het in de huiskamers bij elkaar. En in een aantal van die huiskamers gebeurde er iets. Ze stonden niet los van de invloed van de tijd waarin ze leefden. En de invloed van die tijd, één hele belangrijke invloed, dat was de invloed van de gnostiek. Heel ingewikkeld, daar ga ik niet al te veel over uitleggen. Maar in ieder geval betekende dat die mensen die de gnostiek aanhingen niet geloofden dat iets geestelijks en iets materieels, dat die samen konden gaan. Dat waren 2 dingen die gescheiden moesten worden. Het lichaam was materie, dat had geen waarde. De geest, dat was iets geestelijks, dat had alle waarde. En dus zeiden die mensen, Jezus was niet echt mens geworden. Moet je tegen Johannes zeggen. Hij had met Jezus geleefd. Niet echt mens geworden. Hallo. Hij opent zijn brief in 1 Johannes 1. En dan zegt hij, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Een brief open je normaal gesproken met, beste gemeente, ik ben nu hier en hier, ik hou heel veel van jullie en ik denk veel aan jullie, ik bid veel voor jullie en ik hoor allemaal goede verhalen over jullie. Johannes niet. Bam. Wat er vanaf het begin was, wat wij gehoord hebben. Met wij bedoelt hij de leerlingen van Jezus. Wat wij gehoord hebben. Hey, wij hebben hem horen spreken. Wij hebben hem gezien en aanschouwd. Sterker nog, onze handen hebben hem aangeraakt. Het doel van deze brief is in de eerste zin al duidelijk. Paulus reageert op de gnosisten. De mensen die twijfelen of Jezus wel echt mens is geworden. Maar Johannes heeft nog een doel met deze brief. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, zodat ook u met ons verbonden bent. En met ons verbonden zijn is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dit laat iets van het mysterie zien wat Johannes in deze brief langzaam maar zeker gaat onthullen. Er zit een bepaalde mate van verwevenheid. Verbonden zijn met elkaar betekent verbonden zijn met God. En verbonden zijn met God betekent verbonden zijn met elkaar. Johannes heeft twee redenen om deze brief te schrijven. Hij schrijft hem om te reageren op de mensen die ontkennen dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God als mens verschenen is. En om te benadrukken hoe bijzonder de verbondenheid is die we met elkaar hebben. En hij zit in de hoogste versnelling, want we hebben nu 3 versen gehad. En dan stappen we bij vers 5, stappen we erin. En hij laat er gewoon geen gras over groeien. Hij zegt, dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Het gaat weer over die verbondenheid. En wat Johannes hier zegt, is die verbondenheid die kan ook bedreigd worden. Hoe kan die bedreigd worden? Nou, die kan bedreigd worden doordat we onze weg in het duister gaan. Dat is een woordspeling die hij gebruikt voor die gnosisten. Ik denk dat het goed is om dat thema van het gnosisme, dat is super interessant en kan ons heel veel leren over deze brief van Johannes. Maar volgens mij moeten we die even loslaten. Omdat die anders te veel er tussendoor fietst en dan leidt het af van het andere thema waar Johannes deze brief over schrijft. En dat is die verbondenheid. Maar als je je afvraagt waarom gebruikt hij die termen licht en duisternis, nou dat heeft dus met dat gnosisme te maken. Maar wat hij daarmee probeert te zeggen is, onze verbondenheid kan bedreigd worden. Hij gebruikt hier het woord duisternis, maar daar zou je dus ook wel het woord zonde voor kunnen gebruiken. Op het moment dat er zonde is in ons leven, dan bedreigt dat onze verbondenheid. En uit dit stukje blijkt dat niet zozeer, maar als je verder leest in die eerste brief van Johannes, dan ontdek je ook dat die verbondenheid met God, als die bedreigd wordt, dan wordt ook de verbondenheid met elkaar bedreigd. En op het moment dat de verbondenheid met elkaar bedreigd wordt, dan wordt ook de verbondenheid met God bedreigd. Wim die merkte het vorige week ook al op in zijn preek. Hij zei, iedere keer als ik het heb over verbondenheid, gaat het over verbondenheid met God. Maar dan gaat het ook over verbondenheid met elkaar. Die twee, die lopen dwars door elkaar heen. En de zonde, die bedreigt onze verbondenheid. Want de zonde zorgt voor schade. De schade zorgt voor afstand. En de afstand die zorgt ervoor dat er nog meer ruimte komt voor zonde in ons leven. Waardoor er nog meer schade kan komen. Waardoor er nog meer afstand kan komen. En zo is dat een vicieuze cirkel die zomaar onze verbondenheid met God en elkaar kan bedreigen. En Johannes die schrijft dit aan die mensen die wonen in Azië. En daar denkt hij aan die dwaalleer. Over dat Jezus niet echt mens geworden is. Dat is een bepaalde mate van duisternis die afstand geeft. Dat is een bepaalde mate van duisternis die de verbondenheid bedreigt. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Want de mensen die dat aanhangen, die zijn uiteindelijk ook die gemeente uitgegaan. En Paulus die schrijft aan die mensen in Azië, gelukkig is dat niet het eind van het verhaal. Hij gaat verder in vers 7. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. En Johannes zegt, we lopen allemaal het risico dat er zonde is in ons leven. En als we dan kijken naar de oplossing die hij daarvoor geeft, dan betekent het eerst maar eens erkennen. Want als we zeggen dat we niet zondigen, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf. Dus eerst maar eens tot de erkenning komen. Ja, er is zonde in ons leven. Dat was nodig voor de mensen in Azië, maar ik denk dat het vandaag de dag ook voor ons nog steeds nodig is. Dat we gewoon eens tot de erkenning komen. Ja, er is zonde in mijn leven. Om het vervolgens hardop uit te spreken naar onze Heer. Want belijden we onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En dat geeft ruimte voor zo ontzettend veel dankbaarheid. Dus op het moment dat we tot de erkenning komen, er is zonde in mijn leven, en we belijden het aan onze Heer, dan mogen we ook in dankbaarheid de vergeving daarvoor aanvaarden. Dus als wij onze verbinding willen versterken met God en met elkaar, dan betekent het in de eerste plaats erkenning, in de tweede plaats belijden en in de derde plaats dankbaarheid. Erkennen, belijden, dankbaarheid. Nou denk ik wel dat als het gaat over die zonde, ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar ik merk bij mezelf dat ik denk aan thema's die heel erg met moraliteit te maken hebben. Met netjes leven, zou je kunnen zeggen. En als we niet oppassen en we blijven op dat spoor zitten,
dan lopen we heel makkelijk het risico om om ons heen te kijken en vanuit een soort ongepaste, verheven positie op iemand anders neer te kijken en tegen die ander misschien zelfs wel hardop te zeggen dat wat die doet niet goed is en dat dat de verbondenheid zou kunnen bedreigen. Ik ben ervan overtuigd dat keuzes die we maken in ons leven, ook op het gebied van moraliteit, onze verbondenheid kunnen schaden. Maar vanochtend wil ik zo graag eens met je kijken naar een ander stukje in ons leven. Die de verbondenheid misschien nog wel veel erger kan schaden. Want is er wel eens een moment in je leven geweest dat je al erkend en beleden hebt dat er iemand is, gewoon vanuit onze eigen gemeente, vanuit ons eigen gezinnetje, waarvan je gedacht hebt, die vind ik niet zo aardig. En dat je daar vervolgens ook nog een waarde aan koppelde. Of misschien heb je niet gedacht, die vind ik niet zo aardig, maar heb je gedacht, die vind ik niet zo slim. Die vind ik niet zo grappig. Die vind ik niet sociaal genoeg. Die vind ik niet geestelijk genoeg. Zijn er momenten in je leven geweest dat je die gedachten erkend en beleden hebt als zijnde, dit hoort niet bij het koninkrijk van God? Want laten we eerlijk zijn, die gedachten hebben we allemaal. Dat is een heel normaal menselijk gegeven. Wij hebben het nodig om neer te kijken op iemand anders, om onszelf daar beter door te voelen. En daarvan zegt God, dat past misschien bij de manier waarop de wereld denkt. Maar dat past niet bij mijn koninkrijk. En onze eerste neiging is, denk ik, in ieder geval de mijne, is om te denken, zo heel erg is dat niet. Dat doen we toch allemaal. En weet je wat ik daarmee doe? Daarmee zeg ik, voor dat stukje van mijn leven heb ik het offer van Jezus niet nodig. Maar het begint bij erkennen. In de eerste plaats, dit gebeurt in mijn hoofd, in mijn hart. En als ik daarmee doorga, dan schaadt dat de verbondenheid met mijn broer, met mijn zus, maar ook mijn verbondenheid met God. Het begint bij die erkenning. Om vervolgens gewoon hardop uit te spreken. Vader, ik ben soms een beetje arrogant. Ik ben soms een beetje ijdel. Ik ben soms hooghartig. Vader, ik kijk soms neer op andere mensen. En ik weet dat dat niet past binnen uw koninkrijk. Dank u wel, Koning Jezus, dat door wat u heeft gedaan, het mij niet aangerekend wordt. Wilt u mijn hart vullen met liefde voor die ander? Want ik mag weten dat als we onze zonde belijden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dus ik mag in dankbaarheid genieten van die vergeving. En weten, het wordt me niet aangerekend. Maar ik weet ook, dit past niet binnen Gods koninkrijk. Daar stopt de brief van Johannes niet. Sterker nog, hij is nog maar net begonnen. Het gaat me niet lukken vanochtend om al die rijkdommen eruit te trekken. En ze met jullie te delen. Ik heb wel iets meer tijd dan de afgelopen maanden, maar niet zoveel. Maar dit wil ik me wel graag met je delen. Vanuit hoofdstuk 4. Want Alexander die had het er net al over. Die greep terug naar de preek van Timon. Wat ga je doen? Blijf je onverschillig? Geldt voor dit precies hetzelfde. Blijf je onverschillig? Ga je heel hard rennen om het zelf voor elkaar te krijgen? Of geef je het aan Jezus? Hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Geliefde broers en zussen, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is ons de liefde geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke, de kern van de liefde, is niet dat wij God lief hebben. Nee, de kern van de liefde is dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. De kern is niet dat wij God eerst lief hebben gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En dus betekent dat wij nu niet na onze erkenning, na ons belijden, na ons danken, keihard ons best gaan doen om zelf die verbinding meer tot stand te brengen. Maar dat betekent dat ons eerste begin is rusten in de liefde die God voor ons heeft. En als dit klinkt als een platgeslagen zinnetje voor je, dan wil ik je aanmoedigen om liefde het hoofdthema te maken voor jouzelf voor de komende periode. Want als liefde platgeslagen wordt, dan gaat het niet over de liefde die God voor ons heeft. Die gaat zo diep. Die is zo groot, die is zo allesomvattend, dat hij ons hele leven op zijn kop kan zetten. En op het moment dat die liefde van God in ons groeit, nou bijna als vanzelf, zal dat helpen om ons te verbinden aan de anderen om ons heen. Maar Johannes zegt in vers 11, geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dus we mogen starten bij de liefde van God. Daar mogen we ons door laten overdonderen. En op het moment dat we daardoor overdonderd zijn, blijven we niet op de bank zitten, maar kiezen we ervoor om juist een stap naar de ander te zetten. Heel concreet denk ik dat daarvoor drie dingen een mooie richtingaanwijzer voor ons zouden kunnen zijn in de komende tijd. Het eerste, volgens mij betekent het dat we kiezen om tijd te maken voor elkaar. Niemand kan tijd maken. We hebben nergens een blik dat we open kunnen trekken waar tijd in zit. Maar we kunnen wel tijd vrijmaken. En dat we zeggen, oké, maar ik kies ervoor om te groeien in liefde voor God en te groeien in liefde voor elkaar. Om tijd vrij te maken om elkaar te zien. Binnen alle beperkingen die we hebben, is er nog steeds ontzettend veel mogelijk om gewoon tijd vrij te maken om elkaar op te zoeken. En als we dan bij elkaar zijn, ervoor kiezen om te luisteren en ervoor kiezen om te delen. Er zijn mensen onder ons die van nature heel goed zijn om te luisteren. En er zijn mensen onder ons die van nature er heel goed in zijn om te delen. Nou, mocht jij nou iemand zijn waarvan je weet, ik ben van nature er heel goed in om te delen, dan moet je misschien iets extra je best doen om te luisteren. Ben jij heel goed in staat om te luisteren, dan mag je misschien de komende tijd je best doen om te delen. Dat op het moment dat we tijd maken met elkaar, we kiezen ervoor om naar elkaar te luisteren en met elkaar te delen, dan is God daarbij aanwezig. En dan mogen we daardoor heen ontdekken dat onze verbinding versterkt wordt. Amen.